Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Nieuwsverhalen die raken, verrassen of iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week hoor je van 5 verhalen hoe het verder ging. Dit is het vervolg van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In februari zat redacteur Hans Stekentee gespannen naast zijn marifoon toen vrachtschip Julietta D. tijdens een storm stuurloos op een olietanker botste. Het riep de vraag op of de Noordzee niet te vol raakt. Vrachtschepen, windturbines, vissers en natuurgebieden vechten er om ruimte. Nu besloot hij aan boord te stappen van een loodsvaartuig om te zien hoe het industriegebied op de Noordzee erbij ligt. Zijn ongelukken te voorkomen?
Samen met een fotograaf, John van Harmond, ging ik de Noordzee op. En we mochten meevaren met een schip van het loodswezen vanuit Vlissingen naar een positie een kilometer of 25 uit de kust van Walcheren. En ja, je zou kunnen zeggen dat daar een soort verkeersplein op zee ligt, waar schepen, inkomende en uitgaande schepen, langskomen. En dat gebied dat heet het Traffic Center Steenbank.
Can you please call Traffic Center Steenbank on channel 64, over?
We are calling for the 64, he's not answering. This is the reason we're calling to you for informants. And thank you for
your permission. Op dat Traffic Center Steenbank ligt permanent een loodsvaartuig, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Een week lang. En na een week dan wordt het afgelost door een identiek vaartuig dat elke donderdag vanuit Vlissingen dan naar dat Traffic Center toe vaart. En dan het afgeloste schip vaart terug. En wij gingen met het ene schip, de Procyon, heen vanuit Vlissingen naar dat Traffic Center. En werden van daaruit met een kleine motorboot overgevaren naar het afgeloste schip, de Polaris, die daar dus al een week had gelegen. En gingen daarmee terug naar Vlissingen. En het was wel een pittige dag.
Alle schepen. Schelde scheepvaartberichten van 13.50 uur. 50. De waterstand op de reden 17 decimeter. En de windwest, zuidwestkracht 8. Waarschuwing voor de scheepvaart voor Vlissingen en Zierikzee, zuidwest 8.
Dus windkracht 8, dus 8 boven, dat is stormachtig. En daar stonden toen golven van 2,5 meter. Dat is best hoog voor een klein bootje dat zelf niet langer is dan 6, 7 meter.
De loodsdienst op de steenbank die zijn gestaakt voor niets wat operabele schepen. De wind aan de steenbank west 7, golfhoogte 3,40 meter.
Dat kleine bootje waarin we overgezet werden, dat is nu een motorbootje. Vroeger ging dat overigens met roeiriemen. En dat bootje zit aan boord van de grote loodsboot, vast aan een kraan. Stap je dus in terwijl je dus nog op die grote boot zit. Dan zet die kraan je overboord. Zo plokken in zee. De boot wordt gevaren door twee mannen. Een oorringetje in hun oor. Dat zijn meestal ex-vissers, stevige zeebonken. En dan gaat het zo slalommend tussen de golven door naar het andere schip. En dat is tamelijk spectaculair, kan ik je zeggen. Dit stukje Noordzee was tot een paar jaar geleden eigenlijk een beetje ongerept. Schepen moesten natuurlijk wel rekening houden met zandbanken en vaargeulen en dergelijke. Maar verder kon je eigenlijk varen waar en waarheen je maar wilde. Maar nu is het vol. En ik wilde juist naar dit punt, omdat het verkeerscentrum, ja, daar komen verschillende routes, een stuk of vijf komen daar samen. Die loodsen liggen eigenlijk soort in het midden van dat verkeersplein. En die voeren daar zo met die zeeschepen een soort van nautisch ballet op, zou je kunnen zeggen. En op die grote rotonde is het dus eigenlijk altijd druk. En de drukte wilde ik zien, want dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe kun je gezien die enorme drukte op de Noordzee ongelukken voorkomen?
Hans, wij hebben hier al een keertje eerder gezeten om over de zee te praten. Toen was dat naar aanleiding van het schip, de Julietta D, die eind januari op drift raakte op de steeds vollere Noordzee. En na dat incident ben jij dieper de nautische drukte ingedoken. En waarom besloot jij om juist bij die loodsen daar midden op zee te gaan kijken? Wat was voor jou de aanleiding om daarheen te gaan?
De aanleiding was dat ongeluk met de Julietta D. Dat was een leeg vrachtschip, een ertstanker, die voor IJmuiden voor anker lag. En in die storm Corrie van zijn anker sloeg en op drift raakte.
Een storm brengt een Duits schip voor de Nederlandse kust in grote problemen. Het schip, de Julietta D, ligt nu op ongeveer 20 kilometer uit de kust bij het windmolenpark Hollandse Kust Zuid.
Gisteren botste het schip in de storm Corrie op een olietanker. Het schip maakte water en raakte stuurloos.
En toen, zonder bemanning, die was van boord gehaald, door een windmolenpark dreef en daar enorme schade aanrichtte. En voor de krant was het eigenlijk een beetje een eye-opener dat het zo ontzettend vol en druk is op de Noordzee met al die nieuwe windparken en ankergebieden en dergelijke. Veel mensen wisten dat niet, want dat zie je niet. Dat speelt allemaal in feite net achter de horizon. Dat is een 10 kilometer uit de kust. En toen we daar met een aantal collega's verder indoken, zagen we dat er op zee ontzettend veel conflicterende belangen zijn. Je hebt vissers, je hebt de scheepvaart, je hebt de nieuwe windparken, je hebt offshore, militaire oefenterreinen, zandwinning. Sommige gebieden zijn beschermd volgens Europese natuurbescherming. Je hebt recreatie en al die gebruikers, die zitten elkaar letterlijk in de weg. En daar hebben we toen een serie over opgezet. En ik heb voor mijn deel in de serie gefocust op scheepvaart, veiligheid versus windparken.
Hey, en Hans, jij zei al die belangen die komen samen op die Noordzee. Zag je dat ook letterlijk terug bij dat Traffic Center Steenbank waar jij was?
Nou ja, dat is absoluut waar. Die boten die varen daar eigenlijk vlakbij dat windmolenpark. Dus je hebt aan de horizon staan die, ik geloof 173 van die gigantische molens te draaien. Allemaal stuk voor stuk groter dan de Domtoren. En daar heb je die schepen die in- en uitvaren. Die schepen vervoeren eigenlijk alles wat wij nodig hebben. Want 90% van de wereldhandel gaat over zee. Daartussendoor varen nog zandzuigers die zand opzuigen en naar de kust brengen voor de kustversterking. Je ziet in vissersbootjes langs varen. En je kijkt op de, wat dan heet, de voordelta van de Oosterschelde. Dat is een beschermd natuurgebied. Daar mag niks, of in ieder geval heel weinig. Dus een groot deel van die conflicterende belangen zie je daar. Geen offshore en voor zover ik weet geen militair oefenterrein. Maar goed, de ruimte op zee wordt steeds minder, omdat de overheid heeft voorrang gegeven aan de groene transitie. Dat betekent dat er dus heel veel windmolens op zee komen. Om een indruk te geven, er staat nu voor 2,5 gigawatt aan molens op zee. En tot 2030 zou dat aanvankelijk 11 gigawatt worden. En kort geleden heeft het kabinet besloten om dat meer dan te verdubbelen tot 21. Maar alleen al die verdubbeling komt neer op, geloof ik, 2500 nieuwe turbines. En omdat die groene transitie prioriteit heeft, moet de scheepvaart inschikken. En worden die schepen eigenlijk gedwongen om over steeds smallere routes te varen.
Ja, en binnen die warboel aan belangen en die steeds voller wordende Noordzee opereren die loodsvaartuigen dus vanaf dat traffic center. En die loodsen die op die vaartuigen werken, wat zijn dat voor mensen? Wat doen die precies?
Ja, loods is een heel oud vak. En dat is iemand die de weg weet in de zee vlakbij de Nederlandse kust. En die loods die loodst zeeschepen tussen allerlei zandbanken en boeien en andere gevaren door naar een veilige haven. En op het moment dat wij er waren of aankwamen, toen moest er een loods worden overgezet op een chemicaliëntankertje. de Congo Star.
Congo Star, Congo Star. Traffic Center Steenbank.
Nou, inkomende zeeschepen die krijgen daar een loods aan boord. Dat moet, dat is een loodsplicht. Dan vaart er dus een klein bootje met de loods van het grote loodsvaartuig over naar dat zeeschip. En dat zeeschip heeft een touwladder overboord hangen. Daar klimt die loods die klimt omhoog. Dat is soms een paar meter, maar soms ook wel 15 meter of meer. Als het een groot containerschip is. En dan loopt de loods naar de brug van het schip. En die groet de kapitein. En dan neemt hij de navigatie over.
Congo Star, Traffic Center Steenman, question. What is your full maneuvering speed?
Full maneuvering speed, sir, is 11.5. Over.
En heeft die steeds vollere zee het werk van die loodsen nou echt veranderd?
Veel van die loodsen die hebben al jarenlang gevaren als stuurman of als kapitein. Dus die kennen eigenlijk de grote vaart van binnenuit. En dat gold ook voor Jan-Willem Siewe, de loods die ons begeleidde. En veel van zijn werk is natuurlijk hetzelfde gebleven, het navigeren. Maar ik vroeg me wel af of, omdat die schepen groter zijn geworden en die routes die ze moeten volgen smaller zijn tussen de windparken, of dat aan zijn werk iets heeft veranderd.
Toen ik in 86 naar zee ging en op Groningse kusters met een deklading hout vanuit de Oostzee naar Nederland kwam. En je had heel erg slecht weer. Ja, dan kon je op enig moment met zwaar slingerend schip gaan bijdraaien en andere route kiezen. Dat kan niet meer maar zo, omdat daar een windmolenpark in de weg ligt.
Hij vertelde ook dat het landschap eigenlijk totaal veranderd is. Vroeger was daar de zee natuurlijk, afgezien van de schepen, leeg. Een lege, vrije horizon. Maar dat is nu wel totaal anders geworden, zei hij.
Ja, het is een wat bevreemdend effect. Hè? Als ik midden in de nacht met een prachtig mooie helder hemel west rondvaar richting Zeebrugge, dan passeer ik daar die Nederlandse en Belgische windmolenparken. En het is een industrieel landschap bijna. Alles knippert en blinkt. Het is één grote piepshow. Het is alsof je door Pernis vaart. Het is niet meer de zee van vroeger.
En Hans, waarom is dit nou erg, al die windmolens daar? Hè? Je zou kunnen zeggen, op zee is er nog altijd meer ruimte dan aan land. En we willen toch ook met z'n allen die groene transitie omarmen, zoals jij al zei. Dit is de enige plek waarop het kan, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is waar. Het land is vol met windmolens. Die kunnen niet op alle plekken gebouwd worden. En de laatste plek waar het kan is op zee, wat je Nederlands grootste natte provincie zou kunnen noemen. Maar het gevolg daarvan is dat de schepen minder ruimte hebben. En daar zit een risico in, want als een schip zich aan zo'n soort smal vaarwater moet houden, dan kan het niet uitwijken.
Je kunt dus als kapitein minder makkelijk een koers kiezen die veilig is voor schip en lading. Want als jij maar door blijft slingeren met een kuster waar staalrollen in zitten, en omdat je nou helemaal geen andere koers kan varen, gaat vroeg of laat een keer de boel aan de wandel natuurlijk en dan breed je lading los. En dat kan gevaarlijk zijn.
Ja, en wat hij vertelt, dat gaat eigenlijk nog over het kiezen van een andere koers, omdat dat beter is. Maar nou ja, Julietta D. was voor jou de aanleiding om hierin te duiken. Dat is een schip op drift. Dat lijkt me dan helemaal een risico.
Ja, we hebben het dan nog niet eens over schepen die gewoon stuurloos zijn. Dit gaat dan gewoon over schepen die normaal hun route volgen. Die willen ook al kunnen uitwijken. En schepen op drift, dat is natuurlijk een heel ander geval. En dat gebeurt toch zo'n 80 keer per jaar. En het is niet zo dat elke keer dat een schip is dat van zijn anker slaat. Het is ook wel eens zo dat het allemaal heel gecontroleerd gebeurt. Dat een schip moet even de motor uitzetten en is dan dus even onbestuurbaar. Maar een schip op drift, dat is andere koek. En we mogen eigenlijk God op ons blote knieën danken dat we in het geval van de Julietta D. Zo goed zijn weggekomen. Het was een leeg schip. Het miste net een transformatorstation op zee. Het miste ook net een gasplatform. Stel je voor dat de Julietta D. een volle gastanker was geweest en dat tegen dat gasplatform aan was gevaren. Nou, dan was het leed niet te overzien. Een milieuramp van de eerste orde, ongetwijfeld een explosie, doden enzovoort.
Ja, dus het is eigenlijk een wonder, zeg jij, dat het met de Julietta D. Goed gegaan is. Maar 80 schepen per jaar die al dan niet gecontroleerd even stuurloos daar ronddobberen. Het is een wonder dat er überhaupt zo lang al niet echt een grote ramp gebeurd is daar.
Ja, dat is waar. Het wachten is op het volgende ongeluk. En je weet niet wat er een volgende keer gebeurt. Er wordt natuurlijk wel aan gerekend. Ik was bijvoorbeeld op bezoek bij het MARIN, het Maritiem Research Institute Netherlands in Wageningen. En daar rekenen ze aan de veiligheid op zee. En het is nu al zo dat met de huidige hoeveelheid windturbines de kans op een aanvaring tussen een schip, nog niet eens een schip op drift, maar gewoon een schip en dat bijvoorbeeld een afslag mist of iets dergelijks, en een turbine 2,5 keer per jaar is. En dat wordt natuurlijk alleen maar meer als het aantal windmolens toeneemt. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich grote zorgen maken over de nieuwe toestand op zee. En het viel mij op dat de directeur van het Marin zei, de Giulietta D heeft ons echt de ogen geopend. Ze waren al langer bezig met veiligheidsvraagstukken op zee, maar dit was echt een eye-opener. En in precies dezelfde woorden zei kort daarna de nieuwe directeur van de Nederlandse Kustwacht, Nicole Kuipers, zei precies hetzelfde. De Giulietta D heeft ons de ogen geopend. Maar ik vraag me af of de risico's echt overal zijn doorgedrongen.
Ja, dus bij die twee instituten zijn ze aan het rekenen geslagen en hebben ze de ogen open. Betekent dat dan ook dat er ook al iets veranderd is in de manier waarop die schepen nu door die drukte heen manoeuvreren?
Ja, het is natuurlijk niet zo dat de overheid de ogen gesloten heeft voor de veiligheid op zee. Die probeert alle belangen met elkaar te verzoenen. Rijkswaterstaat is daar natuurlijk de grote speler in. Voor die windparken zeggen zij, moeten we het risico proberen te verkleinen door een beter waarschuwingssysteem, boeien neerleggen, die schepen attent maken op een windmolenpark, beter monitoren, dus goed kijken of een schip van zijn koers afwijkt. En de kustwacht heeft ook een extra noodhulpsleper gekregen. Ze hadden er 2, nu geloof ik 3. Dat betekent dat als er zo'n schip op drift is, dat je mag hopen dat die zeesleper dat op tijd kan vastmaken en voorkomen dat hij tegen een windpark gaat. Maar goed, dat zijn allemaal kleine dingen achteraf. En er is niet een soort structurele oplossing voor het vergroten van de veiligheid op zee.
Nee, dat klinkt inderdaad een beetje als symptoombestrijding. Maar er ligt dus niet een groot plan over hoe het echt veiliger kan. Wat zou er moeten gebeuren om dat echt structureel te verbeteren wat jou betreft?
Nou ja, er is inderdaad niet echt een soort van strategie om de veiligheid op zee te vergroten. Dat is ook wel een soort verklaring. Hè? Dus de zee is een soort vrije ruimte. Alle Europese landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen deel van de Noordzee, de exclusieve economische zone. Die mogen ze zelf exploiteren en inrichten zoals ze willen. Dat doen ze ook allemaal op hun eigen manier. Eén voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat de Belgen een kleinere veiligheidszone rond hun windparken aanhouden dan de Nederlanders. Kustwacht is ook een nationale zaak. Maar je zou wel kunnen zeggen dat deze zaken nu zo ongelooflijk belangrijk worden. En de risico's natuurlijk zo enorm zijn toegenomen en verder zullen toenemen, dat je zou kunnen denken aan een soort Noordzeeautoriteit. En wat die dan precies behelst, weet ik niet. Er zal natuurlijk ook wel weer op Europees niveau enorm gestergeloven ontstaan, maar ik denk wel dat het gesprek daarover zou kunnen beginnen. En er wordt ook wel gepraat over, zou je niet net als in de luchtvaart, ook voor scheepvaart, een soort verkeersleiding moeten hebben. Die bestaat wel voor kleine stukjes Noordzee. Maar voor de rest van de Noordzee is het eigenlijk meer kijken of er niet iets fout gaat. En de schepen hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Je zou kunnen denken aan een soort strakkere begeleiding.
Ja, want jij zegt zou, hè? Er zou dit en er zou dat. Dat betekent dat er tot op dit moment in ieder geval dat nog niet besloten is. Het voelt bijna alsof ze wachten tot het een keer misgaat voordat al deze politieke bezwaren opzij gezet moeten worden en de echte maatregelen genomen worden.
Nou ja, als je cynisch bent, zou je inderdaad dat kunnen zeggen. Laat er dan maar zo'n groot ongeluk gebeuren. Dat is in het verleden natuurlijk ook gebeurd. De jaren 60 en 70 grote ongelukken met supertankers voor de kust van Bretagne en de kust van Cornwall met enorme olievervuiling tot gevolg. Dat was het signaal om daar bepaalde scheepvaartroutes in te stellen waar schepen zich aan moeten houden, zodat ze niet dicht bij de kust kunnen komen. Dat was echt toen de doorbraak. Dus ja, de geschiedenis leert dat we alleen maar leren als er echt iets fout gaat. Dus de Giulietta D is dus kennelijk niet genoeg om echt iedereen van de risico's te doordringen.
Ja. Hey, en jij en de fotograaf, zijn jullie veilig weer op het vasteland terechtgekomen naar jullie tocht?
Ja, een heel klein beetje zeeziek. Dat slingerde behoorlijk. Dus we werden in dat bootje overgevaren en dan door een kraan met een soort machtige greep weer uit de golven getild aan boord van de Polaris. En vervolgens meldde de Polaris zich af En de Procyon nam de dienst over.
Traffic Center Steenbank, de Polaris, verlaten de kruispost en binnenkomend voor de buitenhaven.
Polaris, Traffic Center Steenbank, goedemiddag. Ja, dat is begrepen hoor. Althuis.
En wij voeren terug. De vuurtoren van Westkapelle kwam in zicht. De Walcherse kust, de duinen van Zoutelanden. En al snel lagen we op de reden van Vlissingen. We gingen door de sluis naar de haven in.
Ja, en dan wiebelend sta je weer aan de wal.
Ja, dat is wel waar. Als je dan zo'n hele dag op zee bent geweest, dan beweegt het land.
Ja.
Dan heb je, dat is het tegendeel van zeebenen, geloof ik.
Landbenen.
Landbenen.
Hans, dankjewel voor je verhaal.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Astrid Cornelissen. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.